Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag vooral stilstaan bij een bijzondere audiëntie die paus Leo XIV voor het eerst in zijn pontificaat heeft verleend, namelijk de audiëntie aan de leden van het diplomatieke korps, of het corps diplomatique. En dat gaat dus eigenlijk over alle ambassadeurs die geaccrediteerd zijn, zoals dat heet, bij de Heilige Stoel. Dat wil zeggen dat zij hun respectievelijke regeringen, regeringsleiders, hun landen vertegenwoordigen bij de Heilige Stoel. Zoals u weet, de paus is niet enkel de leider van de katholieken, van de gelovigen, maar hij is ook de staatsleider van Vaticaanstad. En in die zin zijn er dus diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en andere landen. Met vooral de bedoeling om ervoor te zorgen dat in al die landen en in al die realiteiten de kerk haar missie kan volbrengen. Namelijk om het evangelie te verkondigen, om de blijde boodschap aan een ieder te brengen, aan alle volkeren ter wereld. Dat zijn dus belangrijke figuren die op deze wijze de belangen van hun regeringsleiders die hen afvaardigen, soms is dat een koning, soms is dat een president of een andere leider, die deze mensen afvaardigen om de belangen van deze landen te vertegenwoordigen bij de Heilige Stoel. En op die manier kan de paus ook contact houden met al die realiteiten over de hele wereld. Bij de ene zijn dat hele hartelijke, warme relaties, bij de andere ligt dat al wat moeilijker. En dit moeilijke evenwicht wordt onder meer samen met de Heilige Vader bewaakt door de kardinaal staatssecretaris, die trouwens zeer recent nog in ons land was. Op 11 januari was hij hier om de 800ste verjaardag van de kathedraal van Brussel te vieren. Wel, deze man, die ook zo de tweede man van het Vaticaan wordt genoemd, is een belangrijke figuur, de leider van het staatssecretariaat. Hij is onder meer verantwoordelijk voor die diplomatieke relaties. De paus die nodigt bij het begin van het nieuwe jaar al deze vertegenwoordigers uit om hen, de nieuwjaarsmensen eigenlijk, over te brengen. Niet alleen aan de ambassadeurs, want zij vertegenwoordigen dus de staatsleiders, aan alle staatsleiders waar diplomatieke relaties mee bestaan. Tegelijkertijd is het de moment waarop dat de Heilige Vader ook zijn visie, zijn ideeën over de problematieken in de wereld en vooral hoe deze kunnen opgelost worden, hoe diplomatieke relaties beter kunnen verlopen, hoe dat in zijn werk kan gaan. Het gaat dus over een lange en belangrijke toespraak. We gaan deze in deze aflevering niet helemaal kunnen behandelen. We zullen ons beperken tot een eerste deel en dan in een volgende aflevering zullen we daar zeker op terugkomen. Uiteraard ook meegeven dat de Heilige Vader het feest van het doopsel van de Heer heeft gevierd op 11 januari. In de ochtend de Heilige Mis heeft opgedragen in de Sixtijnse kapel en daar ook verschillende kinderen, een 20-tal van medewerkers van Vaticaanstad, heeft kunnen dopen. Een heel mooie gelegenheid die we toch ook zeker nog willen vermelden en waar we misschien op een later moment nog even kunnen terugkomen. Dat gezegd zijnde, gaan we dus wel binnen in het Apostolische Paleis. We gaan eerst even kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen, alvorens we ons zullen concentreren op die toespraak tot het Corps Diplomatique. En opnieuw een drukke agenda voor paus Leo XIV. Op vrijdag 9 januari ontving hij kardinaal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de aartsbisschop emeritus van Tegucigalpa in Honduras. Ook de aartsbisschop Giambattista di Quattro, apostolische nuncius in Brazilië, werd door de paus ontvangen. Diezelfde dag ontving hij ook nog kardinaal Roberto Repole, de metropoliet aartsbisschop van Turijn en bisschop van Susa in Italië. En dus ook het Corps Diplomatique, geaccrediteerd bij de Heilige Stoel bij de gelegenheid van de overhandiging van de nieuwjaarswensen. Op zaterdag 10 januari dan ontving hij monsignor Rudolf Vodeholzer, de bisschop van Regensburg in Duitsland. Ook de heer Seamus Boland, de voorzitter van het European Economic and Social Committee, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Adolfo Tito Ilana, de apostolische nuncius in Israël en apostolische afgevaardigde in Jeruzalem en Palestina, samen met zijn familieleden. Ook was er een audiëntie voor Dr. Cindy McCain, uitvoerende directeur van het World Food Program of Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De prinsdom van Asturië, de heer Adrian Barbon Rodriguez, werd eveneens ontvangen. Het gaat over een van deze autonome regio's in Spanje. De medewerkers en vrijwilligers van het jubeljaar, want dat jubeljaar is ondertussen afgelopen, maar het goede verloop daarvan was in handen van heel veel medewerkers, ook heel veel vrijwilligers, die te herkennen waren aan de groene vestjes die ze droegen. Deze werden dus ook in de audiëntie ontvangen. En tot slot, diezelfde dag nog, een audiëntie voor monsignor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, de aartsbisschop emeritus van Trujillo in Peru. Maandag 12 januari dan ontving de paus hunne excellenties de heren Matteo Rossi en Lorenzo Bulli, kapitein-regenten van de Republiek van San Marino, samen met hun gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan monsignor Mario Enrico Del Pini, de metropoliet aartsbisschop van Milaan in Italië. Ook de voorzitter van de Fraternita Comunione Liberazione, de heer Davide Prosperi, werd door de paus ontvangen. Tevens de aartspriester van de pauselijke basiliek van de Santa Maria Maggiore, kardinaal Rolandas Macricas. En monsignor Jaime Mendes, de permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de Wereldorganisatie voor Toerisme. De heer Philippe Lazzarini, generaal-commissaris van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, beter gekend als het UNRWA, werd door de paus ontvangen. Ook frater Pascal Ahodenyon, de prior-generaal van de Hospitaalorde van de Heilige Johannes van God. De leden van de Bisschoppelijke Pastorale Commissie voor Missionair Handelen en Interkerkelijke Samenwerking uit Brazilië werd door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen, als ook, en dat is ook een belangrijke, mevrouw Maria Corina Machado, een naam die u ongetwijfeld in de afgelopen dagen al heeft gehoord. Zij is de leider van de oppositie in Venezuela. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de precaire situatie die in Venezuela is ontstaan nadat president Trump het besluit heeft genomen, de Verenigde Staten dus, om in te grijpen in de situatie in Venezuela en de president Maduro te ontvoeren, moeten we zeggen, mee te nemen, te arresteren, weg te nemen uit de plaats waar hij verbleef. Daar zijn nog heel wat vraagtekens over, ook als het gaat over internationaal recht en dergelijke meer. Dat moeten we ook allemaal afwachten, hoe dat zal uitdraaien. Zeker is wel dat Venezuela eerder positief heeft gereageerd op dit gebeuren. Het lijkt soms, wanneer we naar de beelden kijken van media en dergelijke meer, dat er heel wat protest rond zou zijn, maar zeker ook de oppositie in Venezuela is eerder gelukkig met deze situatie. Het blijft een moeilijke zaak. En paus Leo XIV heeft dus nu een audiëntie verleend aan die vrouw die de leider is eigenlijk van de oppositie in Venezuela, Maria Corina Machado. Als daar nog meer details over bekend geraken, dan hoort u het zeker in een volgende aflevering. Na ons overzicht van de audiënties gaan we dus ons specifiek concentreren op die toespraak tot het corps diplomatiek. De decaan van dit diplomatieke korps is de heer George Poulides. Hij is de ambassadeur van Cyprus bij de Heilige Stoel en heeft een openingstoespraak gehouden. Daarna was het de beurt voor paus Leo XIV. We gaan luisteren naar zijn woorden in deze toespraak.
Your Eminence, Your Excellencies, distinguished members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen.
Uwe excellenties, geachte leden van het diplomatieke korps, dames en heren. Allereerst wil ik zijn excellentie, ambassadeur George Poulides, decaan van het diplomatieke korps, bedanken voor zijn vriendelijke en eerbiedige woorden die hij namens u allen tot mij heeft gericht. Ik heet u van harte welkom op deze bijeenkomst om elkaar gelukwensen uit te wisselen aan het begin van het nieuwe jaar. Dit is een traditionele gelegenheid voor het diplomatiek korps dat bij de Heilige Stoel is geaccrediteerd, maar voor mij, die enkele maanden geleden werd geroepen om de kudde van Christus te wijden, is het een nieuwigheid. Ik ben dan ook verheugd u vanochtend te mogen verwelkomen en ben dankbaar voor uw talrijke aanwezigheid die dit jaar verrijkt is met de aanwezigheid van de nieuwe resident missiehoofden van Kazachstan, Burundi en Wit-Rusland. Ik dank de respectieve regeringsautoriteiten voor hun besluit om diplomatieke vertegenwoordiging bij de Heilige Stoel in Rome te beginnen. Een tastbaar teken van de goede en vruchtbare bilaterale relaties. Voor u allen, geachte ambassadeurs, wil ik uw landen mijn beste wensen overbrengen en een blik werpen op onze tijd, die zo geteisterd wordt door een toenemend aantal spanningen en conflicten. Het jaar dat net is afgelopen was rijk aan gebeurtenissen, te beginnen met die welke rechtstreeks van invloed waren op het leven van de kerk, dat een intens jubeljaar heeft beleefd. En mijn vereerde voorganger, paus Franciscus, naar het huis van de Vader heeft zien terugkeren. De hele wereld verzamelde zich rond zijn kist op de dag van de begrafenis en voelde het verlies van een vader die het volk van God met diepe pastorale liefde had geleid. Enkele dagen geleden hebben we de laatste heilige deur gesloten, die van de Sint-Pietersbasiliek, die paus Franciscus zelf op kerstnacht 2024 had geopend. Tijdens het heilig jaar zijn miljoenen pelgrims naar Rome gekomen om de jubelpelgrimstocht te maken. Ieder kwam met zijn eigen ervaringen, vragen en vreugdes, maar ook met pijn en wonden om de heilige deuren te door te gaan, symbool van Christus zelf, onze hemelse genezer, die in het vlees kwam en onze menselijkheid op zich nam om ons deel te laten hebben aan zijn goddelijk leven, zoals wij hebben aanschouwd in het mysterie van Kerstmis dat wij onlangs hebben gevierd. Ik vertrouw erop dat veel mensen tijdens deze reis hun relatie met de Heer Jezus hebben kunnen verdiepen of herontdekken en troost en hernieuwde hoop hebben gevonden om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Ik wil hier mijn bijzondere dankbaarheid uitspreken aan de Romeinen, die met veel geduld en gastvrijheid de vele pelgrims en toeristen uit alle delen van de wereld die naar de stad zijn gekomen, hebben opgevangen. Ik wil mijn bijzondere waardering uitspreken voor de Italiaanse regering, het stadsbestuur van Rome en de ordestrijdkrachten die zich met ijver en nauwkeurigheid hebben ingezet om Rome in staat te stellen alle bezoekers te ontvangen en ervoor te zorgen dat de jubelvieringen en de evenementen na het overlijden van Paus Franciscus in alle rust en veiligheid konden plaatsvinden. De heilige stoel en Italië delen niet alleen hun geografische nabijheid, maar vooral ook de lange geschiedenis van geloof en cultuur die de kerk verbindt met dit prachtige schiereiland en zijn bevolking. Een teken hiervan zijn ook de uitstekende bilaterale relaties die dit jaar zijn bezegeld met de inwerkingtreding van de wijzigingen in de overeenkomst in zaken geestelijke bijstand aan de strijdkrachten, waardoor de geestelijke begeleiding van de vrouwen en mannen die dienst doen in de strijdkrachten in Italië en in de talrijke missies in het buitenland doeltreffender zal kunnen worden. Evenals de ondertekening van de overeenkomst van de agrivoltaïsche installatie in Santa Maria de Galleria, die de levering van elektriciteit aan Vaticaanstad mogelijk zal maken door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, waarmee het gezamenlijk engagement ten gunste van de schepping wordt bevestigd. Ik ben ook dankbaar voor de bezoeken die de hoge staatsfunctionarissen mij aan het begin van mijn pontificaat hebben gebracht en voor de voortreffelijke gastvrijheid die mij in het Quirinaalpaleis is betoond door de president van de Republiek, aan wie ik mijn hartelijke en dankbare groeten wil overbrengen. In de loop van het jaar heb ik op uitnodiging van Paus Franciscus met veel vreugde een bezoek gebracht aan Turkije en Libanon. Ik ben de autoriteiten van beide landen dankbaar voor hun gastvrijheid. In Işnik in Turkije heb ik samen met de Ecumenische Patriarch van Constantinopel en vertegenwoordigers van andere christelijke denominaties de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea, het eerste ecumenische concilie, herdacht. Het was een belangrijke gelegenheid om ons engagement voor de weg naar volledige, zichtbare eenheid van alle christenen te hernieuwen. In Libanon heb ik een volk ontmoet dat ondanks de moeilijkheden vol geloof en enthousiasme is. En ik heb de hoop gevoeld die uitgaat van de jongeren die streven naar een rechtvaardige, meer samenhangende samenleving, waarbij de verwevenheid van culturen en religieuze overtuigingen die het land van de seder uniek maakt in de wereld, wordt versterkt. Beste ambassadeurs, geïnspireerd door de tragische gebeurtenissen van de plundering van Rome in 410 na Christus, schrijft Sint Augustinus een van de meest indrukwekkende werken uit zijn theologische, filosofische en literaire oeuvre, de Civitate Dei, de stad van God. Zoals Paus Benedictus XVI opmerkte, is het een indrukwekkend en beslissend werk voor de ontwikkeling van het westerse politieke denken en voor de christelijke theologie van de geschiedenis. Dat is geïnspireerd op een verhaal, zoals we dat in hedendaagse termen zouden noemen, dat zich verspreidde. De heidenen, die in die tijd nog talrijk waren en ook niet weinig christenen, denken dat de God van de nieuwe religie en de apostelen zelf had laten zien dat ze niet in staat waren om de stad te beschermen. In de tijd van de heidense goden was Rome caput mundi, de grote hoofdstad, en niemand kon denken dat het in handen van de vijanden zou vallen. Nu, met de God van de christenen, leek deze grote stad niet meer veilig. Onze tijd staat natuurlijk ver af van die gebeurtenissen. Het gaat niet enkel om een tijdsverschil, maar ook om een andere culturele gevoeligheid en een ontwikkeling van denkwijzen. Toch mogen we niet vergeten dat juist onze culturele gevoeligheid voeding heeft gekregen uit dat werk dat, zoals alle klassiekers, mensen van alle tijden aanspreekt. De heilige Augustinus interpreteert de gebeurtenissen en de historische werkelijkheid volgens het model van de twee steden. De stad van God, die eeuwig is en gekenmerkt wordt door de onvoorwaardelijke liefde van God, Amor Dei, waaraan de liefde voor de naaste, vooral voor de armen, verbonden is. En de aardse stad, die een tijdelijke verblijfplaats is waar mensen leven tot aan hun dood. Tegenwoordig omvat deze alle sociale en politieke instellingen van het gezin tot de nationale staat en internationale organisaties. Voor Sint Augustinus werd deze stad belichaamd door het Romeinse Rijk. De aardse stad is gericht op zelfzuchtige liefde, amor sui, op het verlangen naar wereldse macht en glorie die tot vernietiging leiden. Het gaat echter niet om een interpretatie van de geschiedenis die het hiernamaals tegenover het hier en nu, de kerk tegenover de staat, wil plaatsen, nog om een dialectiek over de rol van religie in de burgermaatschappij. Vanuit het perspectief van Sint Augustinus bestaan de twee steden naast elkaar tot het einde der tijden en hebben ze zowel een uiterlijke als een innerlijke dimensie, omdat ze niet alleen worden afgemeten aan de uiterlijke houding waarmee ze in de geschiedenis worden opgebouwd, maar ook aan de innerlijke houding van ieder mens ten opzichte van de feiten van het leven en de historische gebeurtenissen. In dit perspectief is ieder van ons een hoofdrolspeler en dus verantwoordelijk voor de geschiedenis. De heilige Augustinus wijst er in het bijzonder op dat christenen door God geroepen zijn om in de aardse stad te verblijven met hun hart en geest gericht op de hemelse stad, hun ware vaderland. De christen die in de aardse stad leeft, staat echter niet vreemd aan de politieke wereld en tracht de christelijke ethiek, geïnspireerd door de schrift, toe te passen op het burgerlijk bestuur. De stad van God stelt geen politiek programma voor, maar biedt waardevolle reflecties over fundamentele kwesties van het sociale en politieke leven, zoals het streven naar een rechtvaardiger en vreedzamer samenleven tussen volkeren. Augustinus waarschuwt ook voor de ernstige gevaren voor het politieke leven die voortvloeien uit een verkeerde voorstelling van de geschiedenis. Buitensporig nationalisme en een vertekend beeld van het ideaal van de staatsman. Hoewel de context waarin wij vandaag leven verschilt van die van de 5e eeuw, blijven sommige analogieën zeer actueel. Net als toen bevinden we ons in een tijdperk van ingrijpende migratiebewegingen. Net als toen bevinden we ons in een tijd van ingrijpende hervormingen van het geopolitieke evenwicht en culturele paradigma's. Net als toen bevinden we ons, volgens de bekende uitspraak van Paus Franciscus, niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. In onze tijd baart de zwakte van het multilateralisme op internationaal vlak bijzondere zorgen. Diplomatie die dialoog bevordert en consensus zoekt, maakt plaats voor diplomatie van macht, van individuen of groepen bondgenoten. Oorlog is weer in de mode en er heerst een oorlogzuchtige sfeer. het na de Tweede Wereldoorlog vastgestelde beginsel dat landen verbood geweld te gebruiken om de grenzen van anderen te schenden, is geschonden. Vrede wordt niet langer gezocht als een geschenk en een op zichzelf wenselijk goed in het streven naar een door God gewenste orde die een meer volmaakte gerechtigheid tussen de mensen inhoudt, maar wordt gezocht door middel van wapens als voorwaarde voor het bevestigen van de eigen heerschappij. Dit brengt de rechtsstaat, die de basis vormt van elk vreedzaam samenleven, ernstig in gevaar. Anderzijds, zoals Sint Augustinus opmerkt, is er niemand die geen vrede wil. Zelfs degenen die oorlog willen, willen niets anders dan winnen. Dus willen ze met oorlog een glorieuze vrede bereiken. De overwinning is namelijk niets anders dan de onderwerping van degenen die zich verzetten. En wanneer dat is gebeurd, zal er vrede zijn. Zelfs degenen die de vrede waarin zij leven willen verbreken, haten de vrede niet, maar willen dat deze wordt overgedragen aan hun vrije macht. Zij willen dus niet dat er geen vrede is, maar dat er vrede is zoals zij die willen. Het is precies deze houding die de mensheid in het drama van de Tweede Wereldoorlog heeft gestort, waaruit vervolgens de Verenigde Naties zijn voortgekomen, waarvan onlangs het 80-jarige bestaan is gevierd. Zij zijn tot stand gekomen door de vastberadenheid van 51 landen als spil van multilaterale samenwerking om toekomstige wereldwijde rampen te voorkomen, de vrede te bewaren, de fundamentele mensenrechten te verdedigen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ik wil in het bijzonder wijzen op het belang van het internationaal humanitair recht, waarvan de naleving niet mag afhangen van militaire en strategische omstandigheden en belangen. Het humanitair recht garandeert niet alleen een minimum aan menselijkheid in de ellende van de oorlog, maar is ook een verbintenis die de staten zijn aangegaan. Het moet altijd prevaleren boven de ambities van de strijdende partijen om de verwoestende gevolgen van oorlog te verzachten, ook met het oog op wederopbouw. Het kan niet worden verzwegen dat de vernietiging van ziekenhuizen, energieinfrastructuur, woningen en plaatsen die essentieel zijn voor het dagelijks leven een ernstige schending van het internationaal humanitair recht vormt. De Heilige Stoel herhaalt met klem zijn veroordeling van elke vorm van betrokkenheid van burgers bij militaire operaties en hoopt dat de internationale gemeenschap zich ervan bewust blijft dat de bescherming van het beginsel van de onschendbaarheid, van de menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven altijd zwaarder weegt dan louter nationale belangen. De woorden van Paus Leo XIV aan het diplomatieke korps dat geaccrediteerd is bij de Heilige Stoel. En ik zag op de beelden toch echt de ambassadeurs met grote aandacht de tekst lezen, die voor hen vertaald werd in hun eigen talen en werd ter beschikking gesteld tijdens de toespraak, zodat ze goed konden volgen wat de Heilige Vader eigenlijk vertelde. En we zien dus dat hier de paus, die zelf natuurlijk heel geschoold is in de spiritualiteit van de heilige Augustinus, zeer vertrouwd is met zijn teksten en de grote rijkdom van deze kerkleraar, deze grote heilige van de kerk, een les geeft in staatschap volgens de heilige Augustinus. En heel veel citaten geeft uit de Civitate Dei, dat belangrijke werk van de heilige Augustinus. We gaan zo meteen verder met het tweede deel van deze toespraak. Laten we eerst samen met de heilige vader voor al zijn intenties voor vrede in de wereld, ook voor onze eigen intenties, ons richten tot de heilige maagd Maria. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak.
Angelus Domini nuntiabit Mariae
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo, dierbare luisteraars, kunnen wij verder gaan in deze toespraak die de paus heeft gegeven aan het Corps Diplomatiek, geaccrediteerd bij de Heilige Stoel. We waren ondertussen aangekomen aan het punt waarop de paus het belang van het internationaal humanitair recht heeft benadrukt. Het belang daarvan, zeker ook in relatie met de betrokkenheid van burgers bij militaire conflicten. En het belang van de bedoeling van de oprichting van de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog. We gaan verder met deze toespraak. U hoort Paus Leo XIV.
With this in mind, the United Nations has mediated conflicts, promoted development and helped states.
Met dit in gedachten hebben de Verenigde Naties bemiddeld in conflicten, ontwikkeling bevorderd en staten geholpen bij de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden. In een wereld die wordt gekenmerkt door complexe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen, ongelijkheid en klimaatcrisis, zou de organisatie een fundamentele rol moeten spelen bij het bevorderen van dialoog en humanitaire hulp en zo bijdragen aan een rechtvaardige toekomst. Er moet dan ook inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties niet enkel een afspiegeling zijn van de situatie van de wereld van vandaag en niet van die van na de oorlog, maar ook dat zij meer gericht en efficiënt zijn in het nastreven van niet-ideologische, maar op de eenheid van de volkeren gerichte beleidsmaatregelen. Het doel van multilateralisme is dus om een plek te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten, naar het voorbeeld van het oude Romeinse Forum of het Middeleeuwse Plein. Om te kunnen dialogeren, moet men het echter eens zijn over de woorden en de concepten die ze vertegenwoordigen. Het herontdekken van de betekenis van woorden is misschien wel een van de eerste uitdagingen van onze tijd. Wanneer woorden hun verband met de werkelijkheid verliezen en de werkelijkheid zelf discutabel en uiteindelijk onoverdraagbaar wordt, worden we als die twee mensen waarover Sint Augustinus spreekt, die gedwongen zijn om samen te blijven zonder dat een van hen de taal van de ander kent. Hij merkt op dat de stomme dieren, ook al zijn ze van verschillende soorten, elkaar gemakkelijker begrijpen dan zij, hoewel ze allebei mensen zijn, omdat ze alleen door het verschil in taal hun gedachten niet aan elkaar kunnen overbrengen, heeft een grote affiniteit in aard geen nut om relaties aan te gaan, zodat een mens liever bij zijn hond is dan bij een vreemde. Tegenwoordig is de betekenis van woorden steeds vager en zijn de begrippen die ze vertegenwoordigen steeds dubbelzinniger. Taal is niet langer het belangrijkste middel van de mens om kennis te vergaren en anderen te ontmoeten, maar wordt in de plooien van semantische dubbelzinnigheid steeds meer een wapen om tegenstanders te misleiden, te raken en te beledigen. We hebben behoefte aan woorden die opnieuw ondubbelzinnig bepaalde realiteiten uitdrukken. Enkel zo kan een authentieke dialoog zonder misverstanden worden hervat. We hebben behoefte aan woorden die dit uitdrukken. Dit moet gebeuren in onze huizen, op onze pleinen, in de politiek en in de media, op sociale media en in de context van internationale betrekkingen en multilateralisme, zodat dit laatste weer de kracht kan krijgen die nodig is om die rol van ontmoeting en bemiddeling te vervullen, die nodig is om conflicten te voorkomen en niemand in de verleiding komt om de ander te overheersen met logica van geweld, of dat nu verbaal, fysiek of militair is. Er moet ook worden opgemerkt dat het paradoxale karakter van deze verzwakking van het woord vaak wordt verdedigd in naam van de vrijheid van meningsuiting zelf. Bij nader inzien is echter het tegenovergestelde waar. De vrijheid van meningsuiting en van expressie wordt juist gewaarborgd door de zekerheid van de taal en door het feit dat elke term verankerd is in de waarheid. Het is pijnlijk om te zien hoe, vooral in het Westen, de ruimte voor echte vrijheid van meningsuiting steeds kleiner wordt, terwijl er een nieuwe Orwelliaanse taal ontstaat die in een poging om steeds inclusiever te zijn uiteindelijk degenen uitsluit die zich niet aanpassen aan de ideologieën die haar inspireren. Helaas vloeien hieruit andere gevolgen voort die uiteindelijk de fundamentele rechten van de persoon beperken, te beginnen met de vrijheid van geweten. In deze context stelt gewetensbezwaar het individu in staat om wettelijke of professionele verplichtingen te weigeren die in strijd zijn met morele, ethische of religieuze principes die diep geworteld zijn in zijn persoonlijke levenssfeer. Of het nu gaat om de weigering van militaire dienst uit naam van geweldloosheid of de weigering van praktijken zoals abortus of euthanasie door artsen en gezondheidswerkers. Gewetensbezwaar is geen rebellie, het is een daad van trouw aan zichzelf. Op dit specifieke moment in de geschiedenis lijkt de vrijheid van geweten steeds meer ter discussie te staan door staten, zelfs door staten die beweren gebaseerd te zijn op democratie en mensenrechten. Deze vrijheid zorgt juist voor een evenwicht tussen het collectieve belang en de individuele waardigheid, en benadrukt dat een werkelijk vrije samenleving geen uniformiteit oplegt, maar de diversiteit van gewetens beschermt, autoritaire neigingen voorkomt en een ethische dialoog bevordert die het sociale weefsel verrijkt. Evenzo dreigt de godsdienstvrijheid te worden ingeperkt, die, zoals Benedictus XVI in herinnering bracht, het eerste mensenrecht is omdat zij de meest fundamentele realiteit van de persoon tot uitdrukking brengt. De meest recente gegevens tonen aan dat schendingen van de godsdienstvrijheid toenemen en dat 64% van de wereldbevolking ernstige schendingen van dit recht ondergaat. De paus ging nog verder door te zeggen: de Heilige Stoel vraagt om volledige eerbiediging van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van eredienst voor christenen, maar ook voor alle andere religieuze gemeenschappen. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de afkondiging van de verklaring Nostra Aetate, een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie, dat op 8 december 1965 werd afgesloten, heb ik opnieuw mijn categorische afwijzing uitgesproken van elke vorm van antisemitisme, dat helaas nog steeds haat en dood zaait, en het belang benadrukt van het cultiveren van de joods-christelijke dialoog, waarbij de gemeenschappelijke bijbelse wortels worden verdiept. Aldus paus Leo XIV. We gaan hier halt houden. U heeft natuurlijk begrepen dat dit nog niet het einde is van de toespraak. Een volgende keer gaan we daarmee verder. En ook met deze idee van dus de noodzaak van de communicatie tussen de Joodse gemeenschap, de christelijke gemeenschap, om door het feit dat wij een deel van de Heilige Schrift met elkaar delen en ook die geschiedenis delen, om die relaties uit te diepen. Ook als een wapen in de strijd tegen antisemitisme, dat we jammer genoeg in de afgelopen maanden, jaren, steeds maar hebben zien toenemen, tot schrikwekkende proporties. Iets waar paus Leo XIV zelf op geageerd heeft, zoals hij zelf zei. Op 8 december 1965 werd de verklaring Nostra Aetate afgesloten, een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie. En ter gelegenheid van die verjaardag, die 60ste verjaardag, heeft de Heilige Vader daar streng op gereageerd en ook duidelijke taal gesproken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dat dus voornamelijk in het teken stond van de vertaling van de toespraak die paus Leo XIV heeft gegeven tot het corps diplomatique, de ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel. En in een volgende aflevering gaan we daarmee verder. Van harte dank voor het luisteren, dierbare luisteraars. Graag tot een volgende keer voor dit tweede deel van de toespraak en voor meer pauselijk en Vaticaans nieuws. U heeft natuurlijk nog de Vaticaanse hymne te goed. Graag tot een volgende keer.